Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. Negatief platonisme geeft mensen de mogelijkheid zich toe te vertrouwen aan een waarheid die niet relatief is, ook kan ze niet positief in inhoudelijke termen worden geformuleerd. Op deze manier zocht de Tsjechische filosoof en politiek dissident Jan Patočka de spanning op tussen objectiviteit en subjectiviteit. Wat bedoelt Patočka met de term solidariteit van de geschokte? Waarom moet de zorg voor de ziel weer terugkeren in de filosofie? En wat in zijn denken bracht hem ertoe om op hoge leeftijd in opstand te komen tegen het communistische regime in Tsjechoslowakije? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. Te gast is Guido van Heeswijk, de denker die centraal staat, Patočka. Vers les dacs, où le poids et l'ennui me courbe le dos. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en het concept is wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Aan tafel vandaag ook Jozef Vaanders.
Hallo, wij zijn in Antwerpen inmiddels ter afsluiting van onze traditionele België-trip.
Dus. Precies. En ook een beetje onderdeel van die traditie is ook dat we Guido van Heeswijk aandoen. Dank dat we weer bij je te gast mogen zijn. Guido is filosoof, emeritus hoogleraar wijsbegeerte van metafysica, cultuur en religie in Leuven en in Antwerpen, alwaar hij ook nog steeds doseert. En je kunt hem kennen van onze eerdere afleveringen over Charles Taylor en René Girard. En vandaag gaan we het niet over die twee natuurlijk dan hebben, maar over Jan Patočka, geboren in 1907 in Turnhof, het toenmalige Oostenrijk-Hongarije. Hij promoveerde in 1936 en dat was de eerste fenomenologische publicatie in het Tsjechisch. Naast fenomenologie hield hij zich ook bezig met Griekse filosofie en geschiedenis. En hij is vooral ook heel bekend als een van de gezichten van de Garta 77-beweging, die in verzet kwam tegen de politieke onderdrukking door het communistisch regime in Tsjechoslowakije. Hij overlijdt in 1977, kort nadat hij langdurig door de politie was verhoord in verband met zijn politieke activiteiten. En een paar jaar terug, 2017, kreeg hij postuum de Spinoza-lens. En Guido, het Tsjechische van Patočka is wel een element. We hoort al een beetje in zijn levensgeschiedenis terug. Eerst de Tsjechische publicatie, ook zijn politieke activiteit. In hoeverre is het echt ook een Tsjechische denker? Los van dat het de eerste Tsjechische denker, denk ik, in onze podcast is.
Hij is aan de ene kant een universele denker, zou je kunnen zeggen. Hè? Want dat wilde hij ook zijn. Hè? Dus veel breder van toepassing zou zijn denken moeten zijn dan alleen maar in Tsjechië. Maar tegelijkertijd is hij een door en door Tsjechische denker. Hij is heel sterk beïnvloed door de Tsjechische achtergrond, zowel politiek als filosofisch. En ik heb, nu moeten we Tsjechië zeggen, daarvoor was het Tsjechoslowakije en daarvoor was het, toen zij jong waren, een onderdeel van Oostenrijk-Hongarije. Hè. Ze hebben heel wat meegemaakt natuurlijk. Hè. Maar de Tsjechoslowakije of Tsjechië is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het meest filosofische land van Europa. als je dat tenminste bekijkt vanuit politiek perspectief. Tsjechoslowakije is onafhankelijk geworden na de Eerste Wereldoorlog. En de eerste president was een filosoof, Tomáš Masaryk. En Tomáš Masaryk heeft een enorme invloed uitgeoefend op Edmund Husserl. En via Husserl ook op Jan Patočka. Jan Patočka heeft op zijn beurt een enorme invloed uitgeoefend op Václav Havel. En Václav Havel is de eerste president van Tsjechoslowakije na de val van de Berlijnse muur. Dus die Tsjechische politieke situatie, die is eigenlijk van enorm grote invloed geweest, ook voor, alhoewel hij het universalistisch bedoelt, de filosofie en de inhoud van de filosofie van Jan Patočka zelf.
Ja, ongekend. Ja, dat is echt een hele cirkel van een soort filosoof. Politici die...
filosoof koningen.
Bijna wel. Ja. Je zou dat inderdaad... Nu, het was wat typisch. Na 1989 heb je dat in Oost-Europa... je hebt in Bulgarije een filosoof die heel kort premier geweest is. Je had in Polen Mazowiecki, die ook een filosoof was. Hè. En dan had je natuurlijk die school van Patočka, waar Havel dan als eerste president uitgekomen is. Havel is natuurlijk is een beroemd tijd, is ook een tijdje president geweest, maar president is ook in Tsjechoslowakije min of meer een ceremoniële functie. Hè. De premier is dan belangrijker. Maar er is een heel korte periode geweest waar je een soort van filosoof-koning had. 1990, 1991 en dan is er stilaan weer de gewone politiek.
Ja. Ja. En zei Patočka ook echt als een... Is hij zelf ook heel politiek actief geweest? Ik eindigde mee natuurlijk dat hij dat verhoord werd door de politie en zo. Is dat, doortrekt dat zijn hele leven of is dat... Vooral rond die late Garta 77-beweging?
Ja, daar moet je eigenlijk op antwoorden met ja en nee. Nee in die zin dat hij nooit politiek actief geweest is, behalve in dat laatste jaar. Hij werd gevraagd door Jiří Hašek en Václav Havel om woordvoerder te worden van Garta 77 en heeft dat direct gedaan. Hij was toen 69 jaar. Daarvoor is hij nooit politiek actief geweest in de rechtstreekse zin van het woord, maar onrechtstreeks natuurlijk heeft hij alle politieke ideeën van de dissidenten enorm beïnvloed. Ik ga misschien heel kort Václav Havel aan het woord laten toen hij president werd. Dat is een kort citaat. Patočka is woordvoerder van Garta geworden, heeft zich met hart en ziel voor de zaak ingezet en heeft zijn filosofische werk tenslotte letterlijk met zijn leven bevestigd. Ik weet niet wat Garta geweest zou zijn als Patočka ons in het begin niet met de glans van zijn grote persoonlijkheid de weg zou hebben gewezen. Zo. Hij is eigenlijk een echte scholar,
ja.
Die geen politieke functie ambieerde, maar die eigenlijk in de politiek gerold is vanuit die filosofie zelf. En dat zie je heel goed. Maar dus als politieke functionaris van Garta, wat hem zijn leven gekost heeft. Hè. Hij is aan een hartaanval overleden na uren politiebureau. Hij was verhoor liever in het politiebureau. Hij was toen 70 jaar. En dat is eigenlijk zijn enige echte politieke activiteit geweest, zou je kunnen zeggen. Maar het gevolg van heel zijn filosofie.
Maar want daar ben ik dan heel nieuwsgierig naar. Je zegt vanuit de filosofie is hij in dat dissidentisme terechtgekomen en in dat politieke activisme. En nu net zeg je ook, het is ook het gevolg van zijn filosofie. Waar zit dat in? Hoe volgt dit uit zijn filosofie?
Ja. Om die band te leggen tussen politiek activisme, en dat gaat dan over een heel specifieke zaak, hè? Dus die jongeren, die Tsjechische jongeren, die Tsjechoslowakije had mee een verklaring rond de mensenrechten ondertekend, en dan was er een popgroep of een punkgroep.
Plastic People of the Universe.
Plastic People. Hè, en die waren die kregen een verbod om op te treden. En dat hebben zij aangegrepen om verzet aan te tekenen. Mm. En eigenlijk de keizer te ontbloten, zou je kunnen zeggen. Jullie hebben net iets van mensenrechten ondertekend.
Helsinki-verdragen zijn dat, denk ik. Ja.
En goed, dan zijn ze daartegen in verzet gekomen. En daar is Garta uitgegroeid. Maar dat specifieke punt past perfect in de filosofie van Patočka en heel zijn strijd om ja, hoe zou ik zeggen, de fenomenologische beweging. En dan, plots wordt dat heel abstract, zou je kunnen zeggen, hè, wat ik nu ga zeggen. Maar eigenlijk is dat ook heel concreet om die fenomenologische beweging, die je dus in heel Europa vindt, hè, in de eerste helft van de 20e eeuw, hè, om die te verbinden met waarheid en zinvolheid. Dat moet ik, denk ik, een beetje uitleggen.
Precies.
Wel, kijk, wat is fenomenologie? Fenomenologie vertrekt eigenlijk van het uitgangspunt dat de wetenschappelijke manier om naar de werkelijkheid te kijken, dat dat maar een gedeeltelijk juiste manier is. En wanneer we denken dat die manier alles bepalend is, dat ze dan de werkelijkheid verminkt. Dus de werkelijkheid die verschijnt altijd aan ons als een fenomeen dat wij altijd op een bepaalde manier interpreteren. Nu zou je kunnen zeggen, wat de moderne wetenschap doet met de werkelijkheid, dat is de werkelijkheid onttoveren of objectiveren. Je kijkt hoe die werkelijkheid in elkaar zit, hoe fenomenen veroorzaakt zijn. En dat is eigenlijk alles. Dus objectiviteit, dat is wetenschappelijke objectiviteit waar elke zin uit verdwenen is. Nu, als je kijkt naar de premoderne cultuur, bij de Grieken, de middeleeuwers, en dat kent Patochka heel goed, daar is objectiviteit van de werkelijkheid natuurlijk de norm voor ons handelen. Dus wij handelen op basis van natuurlijke gegevens die een betekenis in zich dragen. Dus wat heb je? Je hebt objectiviteit, die eeuwenlang, millennia lang, de basis was voor ons handelen. Nu kom je in de moderne tijden, zeg ik, de crisis van de Europese wetenschappen, waar al die mensen rondwerken. Die Europese wetenschappen die maken enorme vooruitgang, maar die doden eigenlijk de normerende functie van objectiviteit.
Ja.
Objectiviteit, dat is gewoon iets wat meetbaar is. Wat doet nu de vader van de fenomenologie, Husserl? Husserl zegt, goed, als we in de objectiviteit, zoals de wetenschappen die beschrijven, geen enkele zingeving meer vinden, hè, crisis van de Europese wetenschappen, dan zullen we vanuit de subjectiviteit, hè, daar betekenis moeten aan verlenen. En dus dan spreek je van, bij Husserl, de transcendentale subjectiviteit, waar Husserl probeert op een bepaalde manier Descartes opnieuw te interpreteren enzovoort. Hè. Dus betekenis ontleen je niet aan objectiviteit, nee, want die is totaal verwetenschappelijk. Betekenis ontleen je aan subjectiviteit. Goed. Patochka wordt daardoor beïnvloed. En Patochka zegt, ja, hè, ik zit hier met die spanning tussen subjectiviteit en objectiviteit. Objectiviteit heeft eigenlijk geen betekenis meer. Wij maken subjectieve betekenis. Je kan zelf zeggen intersubjectieve betekenis. Door met elkaar te spreken komen we tot een bepaalde consensus van de waarheid. Maar wat heeft Patochka meegemaakt? En dat is eigenlijk heel bepalend geweest voor zijn leven. Er was een intersubjectieve waarde op een bepaald ogenblik. Die was nazistisch. En na het verdwijnen van die intersubjectieve waarheid kwam een andere intersubjectieve waarheid en die was communistisch.
Ja, en dat zegt en hij een goed punt in de wereld inderdaad waar hij dat meemaakte. Ja.
En dus zegt hij, oké, we vinden het niet in de objectiviteit, maar we vinden het ook niet in de subjectiviteit. Dus gaat hij zoeken, en ik denk dat dat zelfs heel actueel is vandaag, naar een punt waarin die subjectiviteit wordt uitgedaagd door iets objectief in de werkelijkheid. En waar die objectiviteit, waardoor je uitgedaagd wordt, meer moet zijn dan een wetenschappelijke objectiviteit. En dat is de reden waarom hij dus kritiek begint te leveren op Husserl. Ook kritiek, hij gebruikt dan Heidegger daarvoor, want die heeft eigenlijk dezelfde kritiek op Husserl. Maar dan heeft hij ook kritiek op Heidegger, omdat hij zegt, het appellerende van het zijn, van de objectiviteit, dat appellerende moet iets ethisch hebben. En de subjectiviteit, en die werpt hij niet weg, hij zegt dat is de verworvenheid van de moderne cultuur, dat wij subjectiviteit natuurlijk hanteren om tot ethiek te komen. Hè. Je kan nooit tot een ethiek komen zoals in de premoderne tijd, dit is de waarheid, die is objectief gegeven en jij hebt te gehoorzamen. Nee, wat je moet doen is zoeken naar een waarheid buiten jou, maar die moet resoneren in jou. En dus de subjectiviteit speelt ook een rol. En hij noemt dat een actieve subjectiviteit die open staat op iets dat die subjectiviteit overstijgt. En dat is de reden waarom hij met Garta 77 meegaat. Want hij zegt, wat hier gebeurt, dat is een totale leugen. Wat heel belangrijk is voor
het communisme dan dus, hè? Dat bedoelt hij daarmee.
En, ja. Het is één grote leugen die ingaat tegen wat ik subjectief van binnenuit voel. En ik word dus uitgedaagd door de onrechtvaardigheden van die leugen om die mensen... Bijvoorbeeld de groep Plastic People, ja. Die band, om die te verdedigen. Maar dat is maar een symptoom van alle geschokten maar die moeten verdedigd worden.
Dus, om even naar hij ging wat snel volgens mij net van. Je wil nou dus dat objectivisme versus dat subjectivisme. Je kunt het, als je te veel vanuit het subjectivisme doet, wordt het te particulier in zekere zin.
En te relativistisch. En kan je helemaal fout zijn.
En dat nazisme en communisme, ziet hij dat dan als een ontsporing van het subjectieve of van het objectieve?
Van het subjectieve.
Van het subjectieve. Dat kan dan dus weligtieren. Ja. En daar komen excessen van. En dus zegt hij dat subjectieve moet altijd door het objectieve doorspekt raakt of door
de verhouding inderdaad. Staan.
En andersom moet je het objectieve dus vanuit het subjectieve bevragen.
Ja. En okay, je zou kunnen... Ik vind hem prima samengevat.
Want, hij komt wat vroeg dit keer, dus samenvatting. Ja.
Ik ik denk dat dat in de 20e eeuwse, 21e eeuwse filosofie bij een aantal auteurs, of auteurs waar ik in geïnteresseerd ben, de grote problematiek is. Je zou kunnen zeggen dat de objectiviteit altijd de norm geweest is. Hè? In de premoderne westerse filosofie. En dat de moderne filosofie, en Immanuel Kant is daar het voorbeeld van, die objectiviteit subjectief gegrond is. Hè? Vanuit de a priori structuren van het subject. Hè? Waar wij nu mee zitten is eigenlijk dat die subjectieve begronding, die bij Kant universalistisch gedacht is, dat we zien dat dat helemaal niet universalistisch is, dat dat heel relatief is, dat wij onze waarden maken, dat wij onze wereld maken, dat we zien dat dat eigenlijk niet werkt, de wereld reageert. Ja. Eigenlijk kan je dat ook aan de ecologische problematiek verbinden. We zijn op een bepaalde manier met de wereld omgegaan en de wereld reageert. Dat is wat Patočka als uitgangspunt neemt. Wij kunnen de wereld niet helemaal maken. De wereld appelleert ons en wij moeten die interpreteren. En wij moeten dus rekening houden met de weerbarstigheid van die wereld. Ik vind
soms
in de Duits, object, dat is gegenstand. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een heel goed, dat staat tegen jou, dat daagt jou. Je kan daar niet mee doen wat je wil. Maar aan de andere kant, door te zeggen, hier is een norm gegeven en je hebt daarnaar te luisteren, daar heeft de moderne tijd natuurlijk goed tegen gereageerd door de klemtoon te leggen op een soort van subjectieve instemming daarmee. Ja. En die spanning, die thematiseert hij. En je zou daarom... maar daar kunnen we misschien verder op door. Daarom dat hij een soort van negatieve waarheidsopvatting heeft. Hij zegt, de grote fout die men vroeger maakte, en dat leidt tot fundamentalisme, dat is, dit is de waarheid. En dat is de waarheid van het christendom, dat is de waarheid van het communisme, dat is de waarheid van het liberalisme, de waarheid van het nazisme, wat dan ook. Als je de waarheid dogmatiseert, dat leidt altijd tot fundamentalisme. Maar dat betekent niet dat er geen waarheid is. Maar je kan die waarheid maar ervaren, zegt hij, ontdekken in je handeling. En dan zie je, en meestal op een negatieve manier, bijvoorbeeld wanneer iemand pertinent liegt. Dan zeg je, maar dat neem ik niet, hè. Jij liegt gewoon. Mm-hmm. Als je zegt, maar jij liegt, dan heb je een aanvoelen van wat waar is. Ook al kan je waarheid niet definiëren. Of, en dat is de grondslag van Garta 77, je zegt, maar wat ze nu aan het doen zijn, dit is totaal onrechtvaardig. Betekent dat je een pasklaar concept kan definiëren van rechtvaardigheid? Nee, maar je hebt een aanvoelen van rechtvaardigheid, want anders kan je niet zeggen wat onrechtvaardig is. En vanuit dat aanvoelen, die wisselwerking, dus je krijgt dat nooit objectief helemaal gedefinieerd. Dat is het grote gevaar van een klassieke metafysica. Dit is God, dit is rechtvaardigheid, dit is waarheid. Het grote gevaar van het subjectivistisch relativisme is ieder zijn waarheid, ieder zijn rechtvaardigheid of haar rechtvaardigheid. Nee, het is altijd de wisselwerking van de twee. Ja. En daarom dat hij eigenlijk ook in de lijn zit van een soort van negatieve filosofie, negatieve theologie, die waarheid of rechtvaardigheid helemaal niet afwijst. Dat is de horizon, zegt hij.
Ook een typisch... Waarop je gericht bent, zonder dat je hem helemaal in kan vullen of duiden.
Inderdaad, Een horizon, daar ben je op gericht. Mm-hmm. Hè, want die kan je niet pakken. En dat is natuurlijk een idee dat je ook bij Husserl heel sterk vindt. Hè. Eigenlijk in heel de fenomenologie. Hè. Waarheid als Gadamer. Hè. Waarheid als horizon. En tegen die horizon ga je,
word je actief
zijn.
Ja.
En word je uitgedaagd. En daarom is hij een politiek activist geworden. Ook al was hij al 70 jaar. Hè. Maar dat, anders zou hij ook liegen ten opzichte van zijn eigen filosofisch denken. En op dat ogenblik gaf hij dus ondergronds, samizdat heette dat, hè, ondergronds lessen aan studenten, hè, na zijn emeritaat. En daar ging het dan over die band tussen het denken en actie.
En die actie komt nu dus voort uit het feit dat er wordt een werkelijkheid op je geprent waar je subject tegen in opstand moet komen.
Ja, en je voelt subjectief aan.
Ik weet niet waar het wel is, maar ik weet wel dat dit het niet is.
Dit kan het niet zijn. Hè? Dus je hebt al natuurlijk 9 jaren voor heb je een 68 in Praag. En dan zie je weer dat Tsjechische achtergrond. Dan krijg je een Dubček, begint dan met een socialisme met een menselijk gelaat. Ja. En een losse socialisme, er komt meer vrijheid enzovoort. En dan een bepaald ogenblik staan daar de tanks in Praag. Brezhnev is dat nog. En goed, Tsjechoslowakije wordt helemaal ingenomen door het Sovjetleger. En er wordt een harde lijn ingezet. Hè. En daar schrijft hij over. En hij zegt, kijk, dit is totaal onrechtvaardig. Dit wat hier gebeurt. Hè. We moeten in actie komen. En dat zijn eigenlijk de diepe wortels ook voor Charta 77. Hè. En voor later de fluwele revolutie. Hè, met de val van de Berlijnse muur. Dus dat is heel... Zoals je het verwoordde, ik voel hier subjectief aan...
Intuïtie.
Dat wat hier gebeurt totaal onecht is. Ja. Totaal onjuist is. En dus reageer ik.
En ten aanzien van die waarheid zegt hij wel van... Dus inderdaad, er is een waarheid, wij kunnen hem alleen niet actief kennen... maar die bevindt zich wel ergens of zo, zeg maar, of is er? Of...
Ja.
Is die ook in de subject?
Ik begrijp het een beetje als... Er is een appel waar het subject op reageert... vanuit een soort gerichtheid op een idee van waarheid. Hè?
Ja.
Vanuit een ervaring van wat dat in ieder geval niet is. Zonder dat je... Maar waarheid kan nooit ideologisch worden. Omdat hij blijft ook altijd open.
Ja, die waarheid blijft altijd open. Maar die heeft wel met werkelijkheid te maken. Hij noemt dat negatief platonisme. Dus hij... Een van zijn bekende boeken is Plato en Europa. En hij zegt, kijk, bij Plato, het denken van Plato is natuurlijk gericht op de ideeën. Ja. De idee van het goede, de idee van het ware. Die idee van het ware die zit hier niet. Hier zitten de schaduwen van het ware. Hier zitten de schaduwen van het goede. Dus hij zegt, die gerichtheid op een idee of een ideaal, dat mogen we nooit verliezen. Hij noemt zich een platonist, hè? Dus hij heeft heel veel geschreven over Socrates, Plato, Aristoteles. Hij kende heel goed de klassieke oudheid. Hij zegt, we zijn dus gericht op die ideeën, maar ik ben een negatief platonist. Ik krijg ze niet gedefinieerd. Nu, dat is een hele discussie over Plato natuurlijk, want de echte leer van Plato zou de ongeschreven leer zijn. En de boeken die we hebben, dat is dan meer dat hij dat wat systematiseert. Ook Patočka zegt, Plato is helemaal geen fundamentalist, hè, zoals Popper zei. Hè. Plato staat eigenlijk open op de werkelijkheid. Maar hij heeft daar ook een artikel over geschreven, hè, negatief platonisme en metafysica. En als ik mag, ga ik het heel even rustig lezen. En daar heb je een heel mooie definitie. Ik heb al heel vaak verwezen naar dat citaat. Negatief platonisme geeft mensen de mogelijkheid zich toe te vertrouwen aan een waarheid die niet relatief is. Dus daar zou je kunnen... een waarheid die niet relatief is. Ook al kan ze niet positief in inhoudelijke termen worden geformuleerd. Ze is niet relatief, maar je kan ze niet conceptualiseren. Maar er is een soort van intuïtie waardoor je ze herkent.
Ja, dat is wat je eigenlijk van de negatieve theologie ook kent. Dus we weten niet wie God is, we weten niet wat God is, maar we hebben het wel over hem.
Maar als we sterfelijkheid ervaren, snappen we dat er toch iets van onzekerheid is. Zo'n soort gevoel.
Dat is juist de reden waarom Patočka nooit christen geworden is. Patočka behoorde tot geen enkele kerk en noemde zich ook niet christen, omdat hij angst had dat wanneer je hij heeft op het punt gestaan om bepaald ook een protestant. Hè. Je hebt natuurlijk de Hussieten en heel die invloed daarvan. Ja. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook een aantal katholieken. Dus, en Hij is altijd geïnteresseerd geweest in godsdienst. Ook in het katholicisme, ook in het protestantisme en in die verhouding. Maar hij wilde dat niet worden, omdat hij altijd bevreesd was voor dat dogmatische karakter, om dat altijd in te vullen. En dat wil hij nooit. En dan zegt hij, negatief platonisme laat zien hoeveel waarheid er steekt in de eeuwige metafysische strijd van de mens naar het eeuwige en boventijdelijke. Strijd. Ook al vertrekt het negatief platonisme van de intrinsieke historische bepaaldheid van elk mens, het blijft voortdurend strijd voeren tegen een relativisme van waarden en normen. In die zin zit hij in die misschien typisch filosofische positie van natuurlijk heb ik de waarheid niet, want ik zoek ernaar. Maar natuurlijk is er waarheid, want anders...
Zou ik ook niet hoeven zoeken?
Ja, dan hoef ik niet te zoeken. En daar zit hij helemaal
Hij probeert een beetje tussen Scylla en Charybdis heen te varen. Tussen relativisme en fundamentalisme.
Ja, je gooit een mooie oudheidsverwijzing. In lijn naar Patuska.
Maar je zou kunnen... Dus aan de ene kant...
Zin, kan je dat zo zeggen?
Ja,
dat
is theoretisch is dat zo. Hè? Ja. Dus hij wil het relativisme vermijden en hij wil het fundamentalisme vermijden. Maar het woord schipperen past niet op hem als figuur. Daarvoor is hij veel te moedig. Ja. Eigenlijk is dat een ongelooflijk moedige man. Hè? Een man die nooit toegeeft, niet aan het nazisme, niet aan het communisme, en daarvoor een zware prijs betaald heeft. Vandaar ook dat het begrip offer bij hem heel centraal staat. Eigenlijk, hij heeft gedroomd van een academische carrière en heeft dus 8 jaar alles samen aan de Karels Universiteit, de grote universiteit van Praag, mogen lesgeven. Hij is altijd buitengezet. Hij is ook eigenlijk altijd in de gaten gehouden. Maar hij deed gewoon door, in alle eerlijkheid. Dus in die zin is hij, je zou kunnen zeggen, theoretisch zoekt hij naar een evenwicht, maar hij is eigenlijk een durver. Mm-hmm. Een hele moedige man. Daarom ook denk ik dat hij zo enorm veel invloed gehad heeft op mensen als Havel en Kundera en Ježdanek en al die Tsjechische dissidenten. Hij is ook altijd daar in Tsjechië willen blijven, want hij kon ook weg. Ja. Dat heb je met die bekende dissidenten. Nee, hij bleef. Hij bleef en hij betaalde daar natuurlijk een prijs voor.
En je zegt, offer is een belangrijk woord. Welke plek neemt dat dan in?
Ja, dus omdat hij zegt... Dus je zit in die spanning tussen dat subjectieve aanvoelen van normen die je niet helemaal kan invullen, maar waarvan je voelt dat ze voortdurend met de voeten getreden worden. En hij behoort, zegt hij zelf, tot de generatie van geschokten. Mm-hmm. Die altijd hebben moeten strijden, omdat hij toevallig in 1907 geboren is. Dat wil zeggen, hij maakt de Eerste Wereldoorlog als kind mee, maar dan het nazisme en dan het communisme. En hij voelt zich daar dus natuurlijk helemaal niet in thuis. En dus eigenlijk is zijn heel leven een ideeënstrijd geweest. Daarom ook dat hij zo erg aangetrokken was tot Comenius, die in de Dertigjarige Oorlog leefde. En dus die strijd katholieke protestanten en daar ook een tussenpositie wil nemen vanuit verdraagzaamheid en daarom naar Nederland gaat, maar natuurlijk verbannen is. En hij is, alhoewel in Tsjechië gebleven is, ook altijd verbannen. Ja. Hij voelde zich nergens thuis. Hij voelde zich ook helemaal niet thuis in het kapitalisme. Dus eigenlijk wilde hij ook niet naar dat westerse systeem. En in die zin is dat een eeuwige strijd. Dat woord strijd komt heel... Waarvoor je, als je authentiek wil zijn, offers moet brengen. Mm-hmm. En daarom ook dat offer. Hè? Ja, dat is een heel... Vooral op het einde heb je ook wel het gevoel dat hij pessimistisch is. Dat is hij veel minder in zijn jonge periode. Hè, dan wil hij opbouwen en zoeken. Maar op het einde, natuurlijk, hij heeft enorm veel meegemaakt. Hij heeft eigenlijk altijd het onderspit moeten delven. En je voelt op het einde wel een zekere pessimisme bij hem. Hm. Ja.
Wat wel interessant is, dat je dan van je pessimisme toch naar je politieke activisme gaat. Dat lijkt me een...
Ja, dan laat je in ieder geval het pessimisme niet het laatste woord
hebben. Nee, dat is zo. Dat is zo.
Goed, dat is altijd strijden. Ook een voortdurende strijd.
Blijven strijden. Maar natuurlijk strijden letterlijk tot in de dood. Hè? Ja. Dus
je zei net nog, Guido, slechte gezondheid.
Ja, hij was dan 70 jaar en zijn gezondheid ging achteruit. En daarom ook dat men getwijfeld heeft. Hè, dus Václav Havel heeft daar veel over geschreven. Hè, of om het hem te vragen. Maar men is het hem gaan vragen, heeft direct toegezegd. Maar een paar maanden later is hij gestorven, hè, aan een hartaanval.
Je had het over een generatie van geschokten. Ja. Ook zo'n term van hem is geloof ik solidariteit van geschokten. Ja. Wat bedoelt hij daar precies mee?
Eigenlijk komt juist zijn filosofie, hè, zijn negatief platonisme. Of hij noemt het soms ook een asubjectieve fenomenologie. Hè, die dus niet terug objectief wil worden, maar meer is dan het subjectieve. Ja. Een soort van zelftranscendentie. Waar je ook kritisch kijkt naar jezelf. Waar je zelf jezelf moet amenderen. Hè. Als je dat allemaal overdenkt en in jezelf meemaakt, dan word je solidair. Je wordt solidair met degene die uitgestoten wordt. Je wordt solidair met de slachtoffers van het nazisme. Je wordt solidair met de slachtoffers van het communisme. Zoals Comenius solidair was met de slachtoffers van de Dertigjarige Oorlog. Hè. Dus pas als je beseft wat de schok is en hoe onrechtvaardigheid zich voltrekt, dan word je solidair. En daar haalt hij ook zijn moed uit. Ondanks zijn pessimisme. Hè, in de zin van op het einde. Hè, ja, natuurlijk. Ik vind het zelfs ook een. Maar je merkt dat in die artikels. Er is een Tsjech, Kohak, hè, die alles in het Engels vertaald heeft van zijn artikels. Niet van zijn grote werken. En die beginnen dus ja, in de jaren 30. Hè, en die lopen tot de jaren 70. En wezenlijk verandert hij niet. Hè. Het is een moedige man. Solidariteit voor de zwakken, voor de geschokten. Maar er zijn momenten dat hij zegt, dat hij zich afvraagt, wat haalt het allemaal uit, al mijn offers. Mm. Want hij heeft natuurlijk een heel hard leven gehad. Nu, ook Husserl heeft een hard leven gehad. Hij was een Jood, ja. Die ook verraden is door Heidegger. En ook dat, want hij kende al die mensen heel, heel goed. Hè. Dus ja, hij heeft heel veel.
Wat is daar het verhaal precies van? Hij heeft die crisislezingen van Husserl heeft hij toen die crisis de Europese Wissenschaft nog een beetje in wording was, heeft hij geloof ik Husserl naar Praag gehaald om daar lezingen over te geven.
Hij heeft
over
die deze georganiseerd thematiek. In 1935.
Maar hij heeft zelf ook college gehad van Husserl en Heidegger, of niet?
Ja, wel, hij heeft college gevolgd bij Husserl en daarna Heidegger was de assistent van Husserl. Nu, hij had een heel goede band met Husserl. En eigenlijk is hij ook een denker van de crisis. Hè? Vandaar die subjectiviteit, objectiviteit. Ja. Dus de crisis van de Europese wetenschappen. Je zou kunnen zeggen, als uitgangspunt volgt hij helemaal de interpretatie van Husserl. De Europese wetenschappen hebben natuurlijk heel veel technologische vooruitgang gebracht, maar die hebben de zin uit de werkelijkheid getrokken. Die rationaliteit die wordt louter efficiënt. Hè? En die rationaliteit moet een diepere betekenis krijgen. Trouwens, dat haalt hij ook bij Masaryk, die een goede vriend is van Husserl. Die eigenlijk zijn doctoraat schrijft over het groeiend aantal zelfmoorden in de westerse wereld op het ogenblik dat de wetenschap vooruit gaat, de technologie vooruit gaat, de gezondheid vooruit gaat, we dus allemaal dolgelukkig zouden moeten zijn en het aantal zelfmoorden toeneemt. Daar maakt hij zijn doctoraat over en dat leidt dus tot een crisis. Hoe kan nu, als we geloven in vooruitgang en de zelfmoorden gaan groeien,
gaan ook vooruit.
Die gaan ook vooruit. Ja, dan krijg je een crisis. Ja. En dan zoekt hij, dus is het helemaal eens met Husserl, er is een crisis van de Europese wetenschappen. Hoe kunnen we die amenderen? En we kunnen die maar amenderen, zegt Husserl, vanuit een transcendentale subjectiviteit. En dan komen we bij het begin van het verhaal. En, of van een intersubjectiviteit. Maar daarvan zegt Patočka, nee, ook subjectief en intersubjectief kan je je totaal vergissen. Je moet weer gecorrigeerd worden vanuit de roep van die werkelijkheid zelf. En hij denkt dan, dat kan ik bij Heidegger vinden, omdat dat ook de kritiek van Heidegger op Husserl is. Hè. Eigenlijk, dat magische woord, hè, wat je ook bij Kundera vindt via Patočka, ja, heel de westerse cultuur leidt aan zijnsvergetelheid. Wij zijn altijd maar bezig met onze ideeën rond de zijnden, maar we zijn wel vergeten dat er een zijn is dat zich verbergt en dat zich onbergt en dat ons uitdaagt. En die lijn gaat Patočka dan weer verder uitwerken. En zo komt hij tot dat negatief platonisme.
Ja. Prachtig. Mooi, net ook die hele inbedding, zowel dus in die Tsjechische context als in die hele context van de fenomenologie. Zorg om de ziel hadden we ook nog als een thema beschreven. Ja. Gaat dat over hoe je een beetje met jezelf om kan gaan in die spanning? Of hoe,
ja, wel. Hoe overleef je?
Voor een groot deel.
Hoe overleef je het negatief platonisme?
We hebben het nu al gehad over die Tsjechische achtergrond. Je kan ook zeggen die Duits fenomenologische achtergrond. Als je Husserl, Heidegger neemt, laten we zeggen die Europese achtergrond. Maar er is natuurlijk ook bij Patočka die enorm grote kennis van de geschiedenis van de filosofie. Daar mogen we eigenlijk niet vergeten dat Patočka 30 jaar verbannen is uit de universiteit en in stilte gestudeerd heeft. En hij kende natuurlijk heel goed die geschiedenis. En dan maakt hij een onderscheid dat je eigenlijk bij velen vindt, maar ik zal zijn letterlijke woorden nemen.
Ik vind dat meer gasten hier een voorbeeld uit mogen nemen van die goede directe citaten die heel compact en to the point zijn. Dus dank je, dit is een goede tip. Dit.
Wel, je zou kunnen zeggen, het onderscheid dat velen maken is, je hebt overleven, leven en zinvol leven. Mm-hmm. Dat is een onderscheid eigenlijk dat iemand als die ook een podcast, Effort North Whitehead. Mm-hmm. Je hebt overleven en dan leven en dan zinvol leven. Patočka spreekt altijd over de drie fundamentele bewegingen die je hebt. De eerste beweging is de beweging van zelfbehoud. Dat is overleven. Mm-hmm. Je wordt ergens in geboren en je probeert te overleven. Dan heb je de beweging van zelfontplooiing. Dat is de beweging van leven, een goed leven, een carrière maken, een lekker eten enzovoort. Enzovoort. Goed, dat zijn de twee bewegingen die natuurlijk basisbewegingen zijn. Maar dan heb je de derde beweging, de beweging van zelftranscendentie. Dus zelfbehoud, zelfontplooiing, zelftranscendentie. En dan zegt hij, zelftranscendentie, dat is wanneer je meer dan genoeg hebt. En dan begin je na te denken over de zin van het leven. Wat echt zinvol is. Hoe ik mij verhoud tot de horizon van de grote werkelijkheid. Hoe ik daar positie in kan nemen, moreel. En dat, zegt hij, is in de moderne Europese cultuur enorm verzwakt, dat soort denken. En dan kom je dicht bij Heidegger. Hè, het rekenende denken heeft alles ingepalmd. En het andenkende denken, het stilstaan bij, dat wordt hoe langer hoe meer weggefilterd. Wat je vandaag bijvoorbeeld ook aan universiteiten ziet overal. En daar verzet Patočka zich tegen. En Patočka zegt, die derde vorm van denken, dat is de zorg voor de ziel. En zo kom je bij solidariteit. Hè? Dus je kan zeggen, ja, maar mensen hebben genoeg. Maar dan krijg je een bepaald conflict waar de een de ander kwetst. En er zijn veel mensen die zeggen, ja, wat heb ik daarmee te maken? Maar nee, van het ogenblik dat je zoekt naar diepere zin, diepere betekenis en dus ook engagement ten opzichte van anderen en geschokte, dat kan je maar doen op het ogenblik dat je dat doet, vooronderstel je al een zorg voor de ziel. Zorg voor de ziel is veel meer dan de zorg voor het lichaam. Het zorg voor het lichaam, dat zit in 1 en 2. En zorg voor de ziel, daar zit geweten in. Daar zit dus de moed in om te kunnen handelen. De moed om offers te kunnen brengen. En dat baseert hij dan op natuurlijk een analyse van Plato. Want natuurlijk is dat, en Socrates, wat is filosoferen? Dat is eigenlijk sterven aan het lichaam. En dus ook bij de dood van Socrates kan je eigenlijk zeggen, goed, dood mij maar, aan mijn ziel kan je niet. Ja. En dat is eigenlijk voor mij ook de grondslag waarom dat zo'n moedige man is. Dus uiteindelijk gaat het om de zorg voor de ziel. En dat hij ook ja zegt tegen Jiri Hajek en tegen Václav Havel. Ik denk, hij weet dat hij niet meer lang te leven heeft. Maar het gaat om de zorg voor de ziel.
Ja, en nog even die koppeling met solidariteit, want het was ook even met die solidariteit van die geschokte. Wat maakt dat nou? Wanneer ontstaat die solidariteit?
Op het ogenblik dat je weer... Dat is eigenlijk verbonden met dat negatief platonisme. Mm-hmm. Op het ogenblik dat je beseft, hè, dat wanneer een groep uitgestoten wordt, of mensen belemmerd worden in hun ontplooiing, omwille van allerlei leugens die ideologisch verteld worden, op dat ogenblik ons... Zie je, dat zijn de geschokten, waar hij eigenlijk zelf bij hoorde. Hè? En die moet je verdedigen. Ja. Want anders lieg je tegen jezelf en heb je geen zorg meer voor je ziel. Nee. Je hebt misschien wel veel zorg voor je lichaam, maar je hebt geen zorg meer voor de ziel. En dat is dus verbonden met die intuïtie, zoals je het noemt, hè, die veel dieper gaat dan een conceptuele definitie. Dit is onrechtvaardig. Maar natuurlijk, als je dat zegt, dit is onrechtvaardig, zeggen anderen, ja, die bijvoorbeeld uit opportunisme meedoen met de communistische partij, ook collega-professoren, ja, maar is dat wel onrechtvaardig, enzovoort. En dan kom je midden in de strijd. En dus daar is hij, en dat zie je de laatste jaren, we hebben strijd nodig. Strijd is nodig. Hij gelooft dus niet op een bejaarde, zeemzoeterige manier dat de wereld morgen vol vrede... Nee, de wereld is oorlog. Dat is eigenlijk ook vaak vind je verwijzingen naar Comenius, hè? Dus die 30-jarige oorlog. Ja. Ja, wij zaten in de 80-jarige oorlog, maar dat viel nog mee, bij wijze van spreken. Ja. In vergelijking met de 30-jarige oorlog, dat is een echte slachtpartij geweest. Hè? En dus dat verbindt hem heel sterk met Comenius. En dat maakt hem dus soms ook wel weemoedig. Hè? Altijd opnieuw oorlog. Zou kunnen zeggen, als hij vandaag leefde. Want niemand had verwacht dat we opnieuw in Oost-Europa oorlog hadden.
Maar die zorg voor de ziel is ook strijd. Je hebt
strijd.
Het offer, strijd. Het is geen zoet verhaal, nee, zeg maar. Het moet echt bevochten worden. En het is echt een subjectieve lijst toen die dit overeind moet houden tegen een soms hele bittere objectiviteit of werkelijkheid.
Wendige strijd in jezelf plaatsen tussen die spanning van de objectiviteit en de subjectiviteit.
Inderdaad.
Dus
ja.
Permanent daar die...
Waar dus nergens een rustpunt zit, denk ik.
Het is altijd, daar heb je ook, ja, Patochka, de Parmenides Herakleitos discussie zou je kunnen zeggen. Hè. Parmenides zegt het zijnde is, het niet zijnde is niet. Hè. En Herakleitos zegt alles verandert. Patochka, zijn uitgangspunt is dat alles verandert, dat er altijd strijd is en dat we nooit een eindpunt bereiken. En dat is ook zijn kritiek op de geschiedenis van de metafysica. Hij zegt, de metafysische vraag is de vraag van de ziel. De metafysische vraag is de vraag bijvoorbeeld ook, waarom is er iets? Er had evengoed niets kunnen zijn. Dus dat is een diepe vraag. En die vraag die moeten we blijven stellen. En daarom heeft hij ook vaak kritiek op tendensen in de positivistische filosofie die dat allemaal wegduwen. Maar de grote fout is dat we op dat metafysisch verlangen een afgerond antwoord willen hebben. En dat heb je heel vaak gehad. Hè? En dat is ook de reden, maar ik herhaal nog eens, waarom hij eigenlijk niet tot een school behoort. Hij behoort tot geen enkele, daarvoor is hij veel te eigenzinnig. Hij wil ook nooit tot één godsdienst behoren, dat wil hij ook niet. Maar hij is natuurlijk heel religieus gevoelig, heel metafysisch gevoelig, maar hij schrijft dus metafysica nooit aan elkaar. Meta, streepje, fysica. En dat streepje duidt alleen maar op, het blijft altijd in strijd, het is nooit af. Je moet altijd blijven zoeken.
Maar hij heeft dan geen school gemaakt in de zin dat hij dan natuurlijk een ideeënwereld uiteenzet waar je dan lekker op voort kan bouwen. Tegelijk zou je deze strijdgedachten, zou je natuurlijk wel een line of thoughts zijn, zeg maar, die je doortrekt. Zie je dat wel bij andere denkers in recente tijden dus terug?
Kijk, hij heeft geen school gemaakt, zou je kunnen zeggen, filosofisch. Rechtstreeks. Hè? Je hebt zo Hegel en de links-Hegelianen en de rechts-Hegelianen, ja, bijvoorbeeld, of de Kantianen. In die zin niet. Hij heeft natuurlijk wel school gemaakt, al direct politiek. Ja. Je kan eigenlijk de geschiedenis van Tsjechoslowakije na 1977 niet verstaan zonder de enorme invloed van Jan Patočka.
Want in die ondergrondse colleges heb je het dan vooral over, hè? Waar dus Havel zat, ja, waar Kundera zat.
En
waar
eigenlijk zijn eigen initiatief ook om Charta 77 daar woordvoerder van te zijn. Hè? En dat heeft natuurlijk Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Max van der Stoel, is daar nou bij geweest een paar dagen voor zijn dood. Dat heeft natuurlijk internationaal enorm weerklank gehad. En in die zin heeft hij rechtstreeks, zou je kunnen zeggen, school gemaakt in Tsjechië. Maar je zou ook kunnen zeggen dat hij school maakt. Er verschijnt eigenlijk wel wat over Patočka. Bijvoorbeeld nu, maar dat is sinds een kleine 5 jaar, nu iedereen in de lage landen het opnieuw over Hannah Arendt heeft. Hannah Arendt en Patočka hebben elkaar goed gekend. En daar zijn gelijkenissen en men zoekt gelijkenissen. Het zijn natuurlijk allebei leerlingen van Heidegger. En ze hebben elkaar gekend, ze zoeken ook naar, ze hebben zelf veel meegemaakt, ze zijn bannelingen op een bepaalde figuur, op een bepaalde manier. Maar ook Hannah Arendt heeft geen rechtstreekse school gemaakt. Maar voor mij is het belangrijkste dat zijn idee van dat we moeten zoeken naar een wisselwerking tussen dat subjectieve aanvoelen, ja, dat belangrijk is, en het aanvoelen dat er toch meer is dan dat subjectieve dat ons appelleert, dat is een idee die je bij heel veel... Dat is een idee die je bij Charles Taylor vindt. Dat is een idee die je bij Hartmut Rosa vindt. Dat is een idee die je bij heel velen vindt. En je ziet wel dat er soms ook naar Jan Patočka verwezen wordt. Ja. Dus in die zin is zij zeker een hele... Nu... Dat zit ook in die Oost-Europese of Centraal-Europese filosofieën. En ook in de literatuur. Ik vind dat je heel veel gemeenschappelijk vind tussen figuren als Jan Patočka aan de ene kant en bijvoorbeeld Robert Musil aan de andere kant, die in Wenen dan zat. Maar ja, Wenen hoorden ook tot Oostenrijk-Hongarije. Ja. En je hebt de slaapwandelaars van
Broch.
Van Herman Broch. Dat is diezelfde. Herman Broch is ook een negatief platonist. Heeft daar trouwens over geschreven. Dus die idealen die je moet hebben, want anders dan word je een relativist. Maar die je nooit helemaal mag invullen. Ja. En ik denk, het is inderdaad de eerste Tsjechische filosoof die nu aan bod komt, hè, maar die Centraal-Europese denkers zijn eigenlijk ongelooflijk boeiende denkers, omdat die dus er zijn ook banden met Jacques Derrida, hè, maar Patočka vindt Jacques Derrida te relativistisch. Ja. Dus zij zijn heel gevoelig voor dat historisch gebondene, voor dat particuliere van elke vorm van denken, maar tegelijkertijd veel gevoeliger dan in West-Europa van die generatie, dat er iets is dat ons transcendeert. Ja. En dus in die zin zou je kunnen zeggen, heb je een soort van Centraal-Europese school van denkers in de 20e eeuw, die ontzettend boeiend zijn, die je in de literatuur vindt. Ook Havel natuurlijk is een toneelschrijver, hè. Is eigenlijk geen scholarfilosoof. Patočka was een scholarfilosoof. Ja. Je zei heel terecht, eerste Tsjechische artikel over fenomenologie, de grote scholar van Comenius, van Masaryk, van Husserl, van Heidegger. Dus het is aan de ene kant een klassieke universiteitsprof die zijn artikels heeft, hè, zou je kunnen zeggen. Maar aan de andere kant is hij natuurlijk veel dieper. En daar heeft hij een prachtig artikel over geschreven. Het enige, voor zover ik weet dat het in het Nederlands vertaald is, hè, de intellectueel en de mens van de geest. En een intellectueel, dat is een vakman. Daar is niks fout aan natuurlijk. Maar je moet wel mens van de geest worden. Ja. En dat is hij eigenlijk geworden. En zo is hij Charta 77 woordvoerder ook geworden. Hè? Hij is een man van de geest. Je zet je in. Je kent niet alleen boeken en titels van werken en de werken zelf en al de interpretaties. Doe er iets mee. Ja. Je wordt uitgedaagd om er iets te doen als je zorg draagt voor de ziel.
Ja, mooi. Als je zegt, dat is het enige boek wat in Nederlands vertaald is, heb je een boek of
artikel?
Artikel. Als je zegt, een werk van hem wat nog graag vertaald zou hebben, wat zou je het liefst vertaald willen zien?
Goh. Maar hij wordt nu volgens mij in het Nederlands. Men is bezig hem te vertalen omdat hij die Spinoza-lens heeft gewonnen.
Dus welke zou Plato en Europa ik weet het niet precies, Ketterse SS?
Dus ik weet het niet precies, maar ik meen dat men bezig is met een vertaalproject als gevolg van die Spinoza-lens.
Ah, wel, dat zou eigenlijk heel mooi zijn. De meeste van hem is in het Frans vertaald. Ongeveer alles, ook in het Duits. Hè? Paul Ricoeur was bijvoorbeeld een grote bewonderaar van Jan Patočka. Heeft ook bij de vertaling van Essai Heretique een heel mooi voorwoord geschreven. Maar eigenlijk is het dringend tijd, en dat is dan een heel, heel interessante boodschap, dat we hem ook in het Nederlands vertalen.
Want en mede daarom, Guido, we gaan heel even snel reclame maken voor Filosofie Tijdschrift. Brengen wij volgend jaar, en Guido schrijft daaraan mee, een nummer uit over Jan Patočka. Ja. Dus hou het in de gaten.
Ik denk maart 2023 of misschien iets later?
April, denk ik. April 2023.
Nou, zeker. We houden je op de hoogte van deze publicatie. Heel hartelijk dank, Guido, voor een ontzettend helder verhaal. Terwijl, denk ik, best wel complexe materie is. En het leukste, denk ik, dat allereerst die Patočka heb je hem heel mooi in zijn tijd neergezet. Tsjechisch of universeel. Hij heeft universele verhaal in ieder geval, maar wel echt heel Tsjechisch in zijn feit dat het zo onlosmakelijk verbonden is, die politiek en filosofie. Masaryk, Husserl, Patočka, Havel, we hadden zo even beïnvloeding die we langsliepen. En wat je een beetje noemde, ja, een Centraal-Europees, toch een eigen soort gedachteproject. Waar het heel erg natuurlijk gaat over die subjectiviteit versus die objectiviteit. We hebben die politieke, het meest filosofisch politieke land, zei je, Tsjechië. Charta 77, bekende dissidentenbeweging. Waarna dus de Patočka woordvoerder van wordt op 69-jarige leeftijd. Daarvoor is altijd een echte wetenschapper geweest die dus dan in de politiek gerold is. En tegelijkertijd is zijn denken niet los te zien van die engagement, in ieder geval met wat in de wereld om hem heen gebeurt. Het trekpunt van zijn denken is het rondom die fenomenologie. De fenomenologie ziet in dat de wetenschappelijke manier van denken de wereld rondom zich eigenlijk heeft beïnvloed. Die manier van kijken is compleet leidend, maar die verminkt ook de werkelijkheid op een bepaalde manier, omdat het helemaal onttovert en de zin eruit haalt. Tot die tijd, tot de wetenschappelijke revoluties, was objectiviteit de basis van het bestaan. En die objectiviteit was zowel zin als kennis van de wereld. Het was gewoon één totaalpakket. De wetenschap haalt die betekeniskant van de objectiviteit weg en maakt de objectiviteit tot de feitelijkheid. En Husserl zegt volgens mij, om dan toch iets van die zin terug te moeten kunnen krijgen, dan moeten we de subjectiviteit weer introduceren. Dan kunnen we betekenis dus herinvulling geven. Lijkt een aardige oplossing, maar vervolgens ziet Patočka in zijn eigen leven nazisme, communisme voorbij komen. En ziet dus ook dat subjectieve en ook zeker dus het intersubjectieve tot ellende kan leiden. En wat zegt hij dan vervolgens? We moeten naar een actieve subjectiviteit, waarin de subjectiviteit en de objectiviteit elkaar blijven bevragen en uitdagen. Beide moeten niet verharden, dus het moet niet zijn compleet relativistisch subjectief, maar ook niet dictatoriaal objectief en daarmee dwingend. En dat blijft namelijk ook omdat die wereld altijd blijft reageren. Het object in het Duits, de Gegenstand, er zit altijd een schuring erin en een tegenwerking. En zo moeten we ons laten uitdagen. En het is daarmee ook altijd een strijd. Want dat is dus nooit opgelost, dat is nooit een rustpunt waarin je de ultieme balans erin vindt. Dat zal altijd een schuren blijven aan twee kanten. Daarmee heeft hij ook een negatieve waarheidsopvatting. En ook daarvoor geldt namelijk als je een objectieve waarheid zegt, waar je zegt, ja, zo zit het, dan wordt het heel snel fundamentalistisch. En tegelijkertijd zegt hij niet compleet relativistisch, er is geen waarheid. Nee, er is wel een waarheid, maar die ervaar je vooral in negatieve ervaringen. Bijvoorbeeld, zei Guido Moynat, jij liegt. Dan, ja, als iemand dat structureel blijft doen, zegt, ja, dit kan toch niet, op deze manier kan het niet. Dus doe je eigenlijk een indirect pleidooi voor waarheid. Omdat je zegt, ja, die leugens die kunnen niet zo door blijven gaan. En ook een uitroep als, ja, dit kan toch niet, dit is toch onrechtvaardig, is vanzelfde negatieve waarheidsopvatting. Daarmee zegt hij niet dus een complete fenomenologie. Daar is het risico dat die subjectiviteit te groot wordt, maar een asubjectieve fenomenologie. Waarheid is daarbij niet een punt of een ding wat je kan grijpen, maar is mooi het beeld van de waarheid als een horizon waar je dus op kan richten, waar je kan enten, maar waar je ook natuurlijk nooit terechtkomt. Dit alles past ook bij het feit dat Patočka goed bekend was in de Griekse filosofie en kennis. Het platonisme, ook daarvoor zegt hij dus een negatief platonisme. Zegt inderdaad, er zijn ideeën en schaduwen van Plato. En we moeten dat ideaal van die ideeën niet loslaten. We moeten daarop gericht blijven. Maar we moeten wel weten dat we die niet kunnen definiëren. We kunnen die ideeën niet grijpen. Maar we moeten dus niet het uitstrekkende daarvan loslaten. En tegelijkertijd dus ook ons niet de illusie hebben dat we die ideeën daadwerkelijk kunnen grijpen. Van deze ideeën gaat het dus ook over naar uiteindelijk actie. En dat zit vooral eigenlijk in het geschokte. Hij heeft het over de generatie van de geschokte, over de solidariteit van de geschokte. Het feit namelijk dat je ziet dat die onrechtvaardigheid er is en dat je beseft dat dat dus niet kan, dat daar iets aan moet gebeuren omdat het zo niet kan. En dat je dus in beweging zit. En vandaar ook dat woord offer zo belangrijk is. Dat vraagt ook moed, dat vraagt in beweging komen omdat je je laat schokken door die spanning tussen de objectiviteit en de subjectiviteit en wat je ziet wat mensen wordt aangedaan. Zorg om de ziel had het vervolgens over. En dat gaat eigenlijk over heel erg de vraag van, ja, wat vraagt het dan van jou als mens? Je hebt de drieslag overleven, leven, zinvol leven. Hij maakt ervan, of heeft zijn eigen drieslag erin van het zelfbehoud, de zelfontplooiing, allebei op het lichaam gericht, en vervolgens de zelftranscendentie. En dat is dat je, als je genoeg hebt om van te leven, gaat kijken naar de zin van het leven. En in de moderne cultuur is aandacht voor die zelftranscendentie heel erg weggevaagd. Of weggezakt in ieder geval. Het stilstaan bij, dat is eigenlijk een beetje weggefilterd. Terwijl daar aandacht voor hebben, dat is zorg voor de ziel. En dat is inderdaad zowel dus daar aandacht voor hebben en daarover mijmeren en denken. Maar dat vraagt dus ook moed. Dat vraagt ook in een strijd stappen van die ziel. Om dus uiteindelijk in die solidariteit ook, ja, die spanning te blijven behouden tussen het objectieve en die subjectieve. En dus nooit aan die relativerende poot terecht te komen. Maar ook niet in een, aan de andere kant weer door te slaan in een hardheid die ook onterecht is. Metafysiek ook is dat zijn kritiek. Metafysica wordt heel vaak in definitieve antwoorden geduid. Nee, we moeten niet dat definitieve antwoord houden, maar wel dus altijd die uitstrekken naar houden. En vandaar dat hij ook inderdaad dus metafysica altijd met het streepje ertussen blijft schrijven. Een man die dus geen grote school maakt in die zin, omdat die ook natuurlijk onlogisch zou zijn als het een soort verhard idee zou zijn van, goh, we gaan eindeloos reageren op het denken van Patočka. Maar wel een denker die met die spanning tussen deze twee werelden een lijn inzet, die denk ik in ieder geval ook buitengewoon actueel is en ook een antwoord geeft op een vraag die speelt in ons leven en in onze samenleving. Dus heel hartelijk dank Guido voor een mooi verhaal daarover. Dank Jozef ook. En jij natuurlijk weer hartelijk dank voor het luisteren. En Hou dus zeker ook dat nummer van Filosofie Tijdschrift in de gaten wat er aankomt. En heel graag deel deze aflevering met anderen. Laat reviews achter als je dat kan. En heel graag tot een volgende keer. En Guido, nog één toevoeging.
Misschien wie kennis wil maken op een heel toegankelijke manier met Patočka, kan het boekje lezen, het bekende, beroemde boekje van Václav Havel, Poging om in de waarheid te leven. Dus hij zegt helemaal niet poging om de waarheid te definiëren. Hij zegt poging om in de waarheid te leven. En dat is het boekje waarin hij Charta 77 beschrijft en zijn eigen visie, maar die is helemaal Patokkiaans.
Kijk, Patokkiaans, mooi. We hebben toch een mooi voorbeeld van een toegankelijk werk in de Nederlandse taal waar we met een nader kennis mee maken. Heel hartelijk dank en jij dus nogmaals dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.